Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen verder met elkaar en we zingen nu van Psalm 27, het tweede en het derde vers. Psalm 27, vers 2 en 3. Het is een voorrecht om samen te mogen komen in het huis van de Heer. Psalm 27 die zingt daarover. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Het is goed om hier te mogen zijn. In de preek zal het gaan over een strijd rondom het heiligdom van de Heer God. En daarom zingen we straks verder uit de psalm. Het vierde vers, God zal mijn hoofd nu boven vijandsbenden verhogen. Dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. Het offer, de kern van de eredienst van Israël. Het offer van de Heer Jezus, ook de kern van onze eredienst. We gaan dat zingen nadat we gelezen hebben uit de wet van de Heere God. En we lezen vanmorgen de wet vanuit Deuteronomium 5. Deuteronomium 5. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heer u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn slaaf, noch op zijn slavin, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naast is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken met een luide stem. Hij voegde er niets aan toe en hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze aan Mozes. Amen. gaan de Heer onze God zoeken in het gebed en in onze voorbeden denken we aan een aantal families in mooie dingen en ook in verdrietige omstandigheden. We denken in de voorbeden aan het gezin van Kees Oldenhagen in verband met het overlijden van een schoonmoeder en oma. We danken met het echtpaar Glasbergen Noord vanwege hun huwelijk. En we doen voorbeden voor Ineke van Woerden die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En verder denken we ook aan alle anderen die zorgen hebben en ziekte hebben. Zullen we met elkaar gaan bidden. Heer, op deze zondagmorgen heffen wij onze stem omhoog. Wij spreken tot u en wij bidden u. Heer, hoort u ons als we tot u roepen en bewijs ons uw genade en antwoord ons die voor u staan, voor u zitten. Ja, Heer, luister naar ons bidden. En Heer, wij danken u dat we tot u mogen gaan door uw Zoon, de Heer Jezus. Dat we het mogen weten dat er een voorbidder is in de hemel die ons kent, die ons ziet, die voor ons pleit. En Heer, wat is het dan een voorrecht om als gemeente de stem naar u te verheffen en u te danken voor wie u bent. Want Heer, u bent het waard om vanmorgen geloofd en geprezen te worden. En Heer, het is goed om in uw huis te zijn. U bent de koning van de wereld. U regeert met macht en majesteit. Dat laat u vanmorgen ook zien door de zon die uitbundig schijnt. Heer, dat laat u ook zien doordat er op zoveel plaatsen vanmorgen een gemeente samenkomt en ook hier. En Heer, dan bidden we u. Breid uw koninkrijk ook vanmorgen hier in ons midden uit. Heere, werk door uw woord en door uw geest. Open uw woord. Werk met uw geest in ons midden. Dat we uw woord zullen verstaan. Dat we uw woord zullen begrijpen. Dat we daar ons enige houvast in hebben en vinden voor leven en sterven. Heere, u bent het waard om gediend te worden. Ook midden in deze wereld waarin er zoveel geweld is. Waarin er aanslagen worden gepleegd op uw koninkrijk. Waarin mensen zich tegen u verzetten. En Heere, wij belijden ook onze eigen schuld daarin. Heere, vergeeft u onze zonden. Neem weg alles wat er tussen u en ons in kan staan door uw Zoon, de Heer Jezus. En geef ook dat zijn naam vanmorgen verheerlijkt wordt. En Heer, u weet dan hoe wij gekomen zijn. U kent onze vreugde. U kent ons verdriet. Denk in het bijzonder aan het rouwdragende gezin van Kees van Oldenhagen. In verband met het overlijden van een schoonmoeder, van een moeder, van een oma. Heren, wij bidden u, ga met hen mee ook. Morgen als de droeve gang gemaakt moet worden naar de begraafplaats. Heren, vertroost u dan, versterkt u dan. En geef dat er zicht mag zijn op u. U die bent opgestaan, Heer, het is pas Pasen geweest. Waar u heeft laten zien dat u sterker bent dan de dood. Machtiger dan deze vijand. Ja, dat wie in u gestorven is, niet in de dood zal blijven. Maar dat de dood dan een doorgang is tot het eeuwige leven. Heer, wij bidden u dat we op u mogen zien, ook alle anderen die hier in rouw zijn. Heer, dat we ons aan u vast mogen houden en dat we dan treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Heer, wij danken u ook met het echtpaar Glasbergen Noord. Heer, wij danken u dat zij in het huwelijk zijn getreden en wij bidden u, Heer, ga met hen mee. Zegent u hen. Geef ook dat zij zich door u gezegend mogen weten en dat u hen draagt in alle dingen van het leven. En zo op de levensweg met hem gaat. Heer, ontfermt u zich. En geef ook dat we u mogen danken voor het goede. Het goede wat u schenkt. Heer, wij bidden u ook voor Ineke van Woerden. die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heer, het is een aangrijpende tijd geweest. Heer, wilt u met haar zijn en met allen die bij haar horen? Dank u dat u haar heeft bewaard en gespaard en geef ook dat ze weer verder aan mag sterken en dat ze dan ook alles van u mag verwachten. Heer, wilt u zijn met alle andere zieken? U kent ze. Met ons verbonden via de kerkradio of hier in de kerk. We bidden u ook voor onze jonge mensen, examenkandidaten. Wilt u met hen zijn en, Heere, dank ook dat de kinderen en jongeren hier in de kerk zijn. Heere, spreekt u hen ook aan door uw woord. En dat er ook een woord voor hen bij mag zijn. Dat ze bemoedigd worden, wijsheid krijgen van u. Heere, wij vragen zo of u het zijn met de zendingsexpeditie. Dat uw woord ook door mag werken. Heere, dank ook voor onze koning die afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. Heere, wij bidden u om een zegen voor hem. En allen die bij hem horen. En geef dat hij mag regeren. En dat hij in zijn koningschap iets mag laten zien van u, de grote koning. Die alles regeert. Wees met hem en stel hem tot een zegen. Open vanmorgen uw woord en spreek tot ons de woorden van het leven. Wilt u dan ook de macht van de Satan verbreken en laten zien dat u het bent die regeert. Van nu aan tot in eeuwigheid. Dat bidden wij in de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen met elkaar lezen uit Daniël 8. Daniël 8. Voor degene met een scherp geheugen weten wellicht nog dat ik in december in uw midden ook uit het Bijbelboek Daniël heb gelezen. Niet meer herinnerd, dan fris ik die herinnering nu weer wat op. Daniël 2, de bekende geschiedenis, hebben we gelezen met elkaar van de droom van Nebukadnezar en het beeld dat staat voor de koninkrijken van de wereld. Het gedeelte wat we vandaag gaan lezen is wat minder bekend. En misschien dat u in eerste instantie als u het leest denkt, waar gaat dat over? Nou, dat hoop ik in de preek wat duidelijker te gaan maken. In ieder geval is het een facet, een uitvergroting van dat beeld wat koning Nebukadnezar gezien heeft. Het is een bepaald stuk uit de geschiedenis wat Nebukadnezar in die droom in zijn geheel gezien heeft. Vandaar mooi om dat ook vanmorgen met u te delen. Daniël 8. We gaan het gedeelte met elkaar lezen. In het derde jaar van de regering van koning Belsasar verscheen mij een visioen, te weten aan mij Daniël, na het visioen dat mij eerst verschenen was. Ik zag in dat visioen, het gebeurde namelijk dat ik het zag, dat ik in de burcht Susan was, die zich in het gewest Elam bevindt. Ik zag nu in dat visioen dat ik bij het Ulai-kanaal was. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er stond een ram voor het kanaal. Hij had twee horens. Die twee horens waren hoog. Maar de ene was hoger dan de andere. En de hoogste kwam in het laatst tevoorschijn. Ik zag dat de ram met de horens naar het westen stoten, naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden. En er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar zijn eigen goeddunken en hij maakte zich groot. Ik bleef opletten. En zie, er kwam een geitenbok aan. Vanuit het westen over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Hij kwam tot bij de ram met de twee horens. En ik had zien staan voor het kanaal. En schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij, vlak bij de ram gekomen, zich tegen hem verbitterde. de ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af. En in plaats daarvan kwamen er 4 opvallende op, overeenkomstig de 4 windstreken van de hemel. Uit een ervan kwam een kleine horen tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd. Naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van het leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van het leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en de heilige zei tegen de ongenoemde die sprak: hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afval gelden? En hoe lang zal het heiligdom, zowel als het leger, overgegeven worden om vertrapt te worden? Hij zei tegen mij: tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het gebeurde, toen ik het visioen zag, ik, Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk als van een man. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei: Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij: begrijp, mensenkind, dat visioen, dat heeft betrekking op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap. En mijn gezicht viel op de grond. Ik viel met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei: zie, ik laat u weten wat er gebeuren zal aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. De ram met de 2 horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Medië en Perzië. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning. En dat hij afbrak en er 4 voor in de plaats kwamen, 4 koninkrijken zullen allen uit dat volk ontstaan, maar zonder de kracht ervan. Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken. Hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat het visioen betreft van de avond en de morgen, wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het visioen geheim, want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. ik, Daniel, kon niet meer. En ik was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen. Maar niemand merkte het. Tot zover dit wonderlijke visioen. Je kunt je wel voorstellen dat Daniel verbijsterd is. Na al die beelden die hij gezien heeft, het maakte een enorme indruk op hem. En hij is enige dagen ziek. Ik wil vanmorgen met u nadenken over de betekenis van dit visioen, ook voor de kerk van vandaag. Wat heeft ons dat te zeggen? En uitgangspunt van de verkondiging is dan het 11e vers. Waar gezegd wordt over die horen. Hij maakte zich zeer groot tot aan de vorst van het leger. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. En ik zal ook een aantal van de beelden uit het geheel van dit gedeelte naar voren halen. En u zult begrijpen dat lang niet alle beelden vanmorgen besproken kunnen worden. Want dan wordt het ook gewoon te veel als je ziet wat er allemaal in het visioen gebeurt. Maar ik haal er een aantal hoofdlijnen uit naar voren. Voordat we daar bij stil gaan staan, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Eerste collecte is voor de brug, verslavingszorg in Katwijk. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst, met name het wijkwerk. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Alle collecten worden van harte bij u en bij jou aanbevolen. Na de collecte zingen we van Psalm 141, vers 1, 2 en 4. 141, 1, 2 en 4. Gemeente, half oktober vorig jaar nam de UNESCO-raad van de Verenigde Naties een resolutie aan waarin heel veel van de Joodse claims, aanspraken op de Tempelberg werden ontkend. En als je die resolutie dan leest, dan wordt er consequent allerlei Arabische namen genoemd voor de heilige plaatsen in Israël. En dan worden de aanspraken van de moslims op die heilige berg, die worden eigenlijk onderstreept. Opvallend dat de Raad van de Verenigde Naties, de Cultuurraad, zich bezighoudt met een tempelberg in Israël. Maar ja, als je de geschiedenis bekijkt, dan is dat helemaal niet zo vreemd dat de aandacht uitgaat naar die ene plek. Want dat is nooit anders geweest. Er is altijd al strijd geweest, juist rondom deze ene plek. De Tempelberg in Jeruzalem. En die strijd rondom de Tempelberg, die komt op bepaalde momenten tot een soort van explosie, zou je kunnen zeggen. Dan komen de machten van de boze daar samen. En in Daniël 8 lezen wij ook over de strijd rondom het heiligdom van God. Dat is waar het om gaat, een strijd die woedt rondom het heiligdom. En vanuit Daniël 8 zie je ook dat dat een strijd is die in alle tijden weer terugkomt. De aanval van Gods tegenstanders op de kerk. En dat is ook het leerzame gelijk voor vandaag. Wat het volk Israël wordt toegerust voor een moment van strijd. Maar vanuit dit visioen wordt ook de kerk vandaag toegerust voor de aanvallen van de boze. Je zou het zo kunnen zeggen. Als je dit gedeelte leest, dan ontdek je iets van de tactiek, de handelswijze van de grote tegenstander van God, maar ook van de macht van God zelf, die overwint. Het thema voor de preek vanmorgen is strijd rondom het heiligdom. En dan gaan we in de eerste plaats zien dat het heiligdom wordt veroverd, dan dat het heiligdom wordt verontreinigd, en dan tot slot een vraag. Het heiligdom neergeworpen. Hoe lang duurt dat nog? Die strijd. Strijd dus rondom Gods heiligdom. En het eerste wat we zien is dat het heiligdom wordt veroverd. Het zijn natuurlijk nogal wat vreemde beelden die wij vanmorgen krijgen te zien. We hebben een gedeelte gelezen waarin er, als je dat zou verfilmen, dat je dan echt een aantal hele woeste beelden krijgt. En ik probeer ze ook zo te schilderen, jongens en meisjes, dat jullie ze kunnen zien voor je, wat hier gebeurt. Want Daniël, hij krijgt een visioen, een nachtgezicht. God maakt hem dingen bekend die gaan gebeuren. Maar dan in beeldtaal. Hij ziet een aantal dingen met een betekenis. Nou, wat zie ik? Ik zie aan de ene kant, zie ik een ram komen. Een enorm sterk dier, een ram met horens. En die ram die stoot alle kanten op. Met geweld gaat hij tekeer. Niks blijft voor hem staan. Totdat er uit het noorden een geitenbok komt. En die geitenbok die stormt pijlsnel op die ram af. En die stoot die ram. En de ram valt op de grond en wordt vertrapt. En er is niets wat de ram kan redden. Nou, geweld. Je moet maar denken aan twee herten die met een volle kracht op elkaar slaan. Nou, dat zijn nog twee dieren van hetzelfde soort. Dan heeft dat toch een functie. Maar hier, het heeft totaal geen functie. Het is, ja, je zou kunnen zeggen, het is geweld. En het is een beeld van het geweld van de volken die op elkaar klappen. Het is een beeld van het geweld van de machten die met elkaar in gevecht zijn. Een agressieve ram. Waar gaat het dan over? Nou, in ieder geval is het goed om even dat beeld van Nebukadnezar, Daniël 2, terug te halen. Dat beeld, dat heb je gezien, dat heeft een gouden hoofd, zilver, brons, en dan wordt het steeds minder. Nou, dit visioen heeft met dat beeld te maken. Het gaat namelijk over de periode van het zilver en het brons. de periode dat het gouden hoofd wordt weggestoten. Want die agressieve ram met die twee horens, dat is de koning van Medië en Perzië. Dat is de koning die het Babylonische Rijk aan de kant schuift. Sterker dan Babel. De macht van Babel moet wijken voor de koning van de Perzen. Maar zijn macht is ook niet eindeloos. Want ook dit rijk gaat weer voorbij. En vanuit het noorden komt er dan een rijk. En je kunt de geschiedenisboekjes er zo op nalezen. Het is allemaal gebeurd. Daniël, hij ziet het. In de nadagen van het Babylonische Rijk ziet hij wat er de komende 100 jaar gaat gebeuren. En dan ziet hij dat daar uit het noorden een geitenbok komt. Nou, die geitenbok die staat voor de koning van Macedonië, de Griekse koning, Alexander de Grote. En Alexander de Grote, die heeft het Perzische Rijk weer weggevaagd. Hij kwam vanuit Griekenland en hij heeft met een snelle veldtocht heeft hij het Rijk van de Perzen veroverd. En er bleef niks van de Perzen over. Opvallend. In het ene visioen krijgt Daniël een paar 100 jaar geschiedenis te zien. Hij mag zien wat er gaat gebeuren in de tijd die gaat komen. Even een detail van de tekst. Kun je in onze vertaling niet zien. Maar als je het Bijbelboek Daniël leest in de oorspronkelijke taal, dan zijn de eerste hoofdstukken, eerste gedeelten, zijn geschreven in het Aramees. Dat is de wereldtaal van die tijd. Niet het Hebreeuws, maar het Aramees. Maar wat wil dat zeggen? Nou, dat zijn beelden die gaan over de grote wereldgeschiedenis. Maar dit gedeelte is weer in het Hebreeuws geschreven. Waarom? Omdat nu de focus weer komt te liggen op Israël. Op het heiligdom. Want dat is wat er gaat gebeuren. Daniël die krijgt het grote wereldtoneel te zien. Maar dan worden we gefocust op wat er in Israël gebeurt. Want die koning Alexander die wordt ook weer verslagen. Of tenminste niet verslagen. Er staat dat hij zich uitermate groot maakt, vers 8. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote horen af. Ja, wat gebeurt er? Hij krijgt griep en hij sterft. Ook in de geschiedenisboekjes na te lezen. En er wordt zijn rijk verdeeld tussen zijn 4 generaals. Bijzonder. Ook nog even helder houden. Wanneer ziet Daniël dit? Hij ziet dit terwijl het Babylonische Rijk er nog is in de nadagen. En hij krijgt te horen wat er daarna gaat gebeuren. God kent de geschiedenis. Het is zelfs zo dat heel veel mensen die dit later gelezen hebben, hebben gedacht van, dit kan eigenlijk niet zo zijn dat dit al geschreven is door Daniël. Dit moet een verhaal zijn wat vele eeuwen later is opgeschreven. Maar als je weer kijkt naar de taal en de stijl, en hoe Gods woord het neerzet, is het duidelijk, dit is geschiedenis. Maar het is ook profetie. Geschreven voor de tijd dat het ging gebeuren. Nou, wat gebeurt er dan? En dan komen we in het land Israël. Je ziet dan dat rijk in 4 wordt gedeeld en dat er 1 horen opkomt. En die 1 horen, die maakt zich groot. Die breidt zich uit naar het zuiden toe, naar het oosten toe, vers 9, en naar het sieraadland toe. Dat is Israël. Het kostbare land. Het land Israël. Daar maakt die horen zich groot. Hij wordt groot en hij verzet zich tegen de vorst van het leger. Hij wordt groot. Hij werpt de sterren naar de grond. Dat betekent de leiders van Israël. Ze worden op de grond geworpen. 1 horen. Die horen heb je ook al in Daniël 7 gezien. Je kunt dat thuis nog een keer nalezen. Daniël 7. En dan wordt duidelijk dat het hier gaat om de antichrist. De antichrist. Je komt hem ook tegen in het Nieuwe Testament. De antigoddelijke macht. Die zich verzet tegen God. En alles wat bij de God van Israël hoort, probeert kapot te maken. De antichrist. In elke tijd komt hij in een andere verschijning naar voren. En in sommige momenten komt hij erg sterk naar voren. Hier ook, dus in Daniël 8. En om wie gaat het dan? Nou, ook dat kun je lezen in de geschiedenisboekjes. Het gaat hier om Antiochus Epiphanes, een koning die in Israël de baas is geworden. Hij verovert Jeruzalem. En hij wordt de baas in de tempel. En hij is een vredeonderdrukker van het Joodse volk. En het wordt een verschrikkelijke tijd. Nou, misschien dat u denkt van nou, ja, een aardig stukje geschiedenis, maar wat heeft het volk eraan? Waarom krijgt Daniël dit nou allemaal te zien? En wat heb ik hier vanmorgen nou aan? Waarom dit visioen? Nou, voor het volk Israël dit. Het volk Israël wordt hier voorbereid op een periode van onderdrukking. Ze mogen weten, Babels macht is niet eeuwig. Ook de macht van de Persen is niet voor altijd. En ook de macht van Alexander zal vergaan. Dus het volk Israël leert dat de machten gaan, de machten komen. En dat ze niet moeten denken dat als ze uit Babel teruggekeerd zijn, dat het dan allemaal vanzelf zal gaan. Nee, ook dan zal het een periode van strijd zijn. Juist ook wanneer de profeten niet spreken. Want het is hier de periode tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is een periode waarin de stem van de profeten zwijgt. Maar de Joden die leven bij de profetieën, die weten het. God heeft al gesproken. Door Daniël. En als ze dan onderdrukt worden, als de tempel wordt verontreinigd, dan weten ze het. Ja, maar ook dit moment staat niet buiten de hand van God. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het voorzien. Dus de tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament is in de hand van God een troost. Als die machten tekeer gaan. Een troost ook voor de kerk vandaag, voor u. Voor jou, voor mij. Wij leven niet in de tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Wij leven in de tijd tussen het Nieuwe Testament en de wederkomst. En wat heeft de Heer Jezus gezegd over deze tijd? Nou, het zal een tijd van strijd zijn. De machten zullen tekeer gaan. Maar, heeft de Heer Jezus gezegd, vlak voor hij wegging, ik ben met u. Ik ben met jou tot aan de voleinding van de wereld. Dus dat is de troost voor de kerk vandaag. Wat er ook gebeurt, heel het wereldtoneel is in de handen van de Heere. Hij houdt het vast. En zo wordt niet alleen het volk Israël voorbereid op een periode door dit visioen. Ook wij worden voorbereid om staande te blijven in de strijd. En misschien dat u zegt van ik zit er op dit moment middenin. Ik word aangevallen, aangevochten aan alle kanten. Persoonlijk, in het gezin. Ik heb van die vragen waar ik niet uitkom. Als ik kijk naar wat er allemaal in de wereld gebeurt. Als de kerk zie krimpen. Waar gaat het naartoe? Luister, ook deze tijd is in Gods hand. En net zo goed als de mensen in de tijd waar Daniël over profeteert het moeilijk gehad zullen hebben, in de strijd hebben gestaan, moesten zich vasthouden aan de profetie. Christus regeert. Nou, wat hebben we inmiddels ontdekt? Het heiligdom wordt dus veroverd, onder de voet gelopen door de Griekse machten, en de tempel is dan ook het eigendom van een antigoddelijke macht. Maar dan gaat die Epiphanes, die gaat verder. En dat lees je ook in dit gedeelte. Het is niet zo dat alleen maar het heiligdom wordt veroverd. Het heiligdom wordt ook op een duivelse manier verontreinigd. op een hele slinkse, op een hele gevaarlijke manier. En daar kunnen wij vandaag ook heel veel van leren, hoe dat gaat. Het heiligdom verontreinigt, dat is het tweede aandachtspunt. Want Epiphanus, die richt zich op een bijzonder gevaarlijke manier tegen de dienst van de God van Israël. In vers 11 staat dus, hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Dat is de Heere zelf. Hij verheft zich tegenover de Heere der Heerscharen. Hij steekt hem naar de kroon. En hoe doet hij dat dan? Nou, hij heeft daar twee tactieken voor. De eerste tactiek, dat is sluwheid en bedrog. Want het gaat met geweld, maar het gaat ook met sluwheid en bedrog. Vers 25, daar lees je het. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Zo wordt dat gedeelte door de engel nog verder uitgelegd. Wat doet hij dan? Nou, nog even het plaatje terughalen. En ik hoop, jongens en meisjes, dat jullie het ook een beetje bij kunnen houden. Want het is niet zo'n makkelijk stukje. Maar de tempel wordt veroverd. En dan gaat hij iets doen. Hij gaat tegen de mensen praten. Pas je aan. Doe met ons mee. Ja, die tempel die mag best wel open blijven. Maar je moet je door de week wel aanpassen aan de Griekse regels. Aan een Griekse manier van leven. Of in ieder geval niet de hele dag luisteren naar het woord van de Heere God. Want je leest dan ook dat hij probeert de mensen afvallig te maken. En hij doet dat door sluwheid en door bedrog. Wat doet hij dan? Nou, je kunt het ook nalezen in de buitenbijbelse bronnen. Hij zorgt dat de leiders van het volk de Joodse identiteit loslaten. Aanpassen. Meedoen. Je niet laten leiden door het woord van God en door zijn geboden, maar je laten leiden door de cultuur. En dat is gevaarlijk. En dan zitten we ook gelijk bij het probleem van vandaag. Want dat is natuurlijk wat vandaag ook een van de grootste bedreigingen van de kerk is. Daarmee zeg ik trouwens niet dat de cultuur in alle opzichten verkeerd is. Het is heel goed om te genieten van dingen van onze cultuur. En natuurlijk, onze koning is een koning van mensen die naar de kerk gaan en mensen die niet naar de kerk gaan. En er zijn heel veel dingen die een Nederlander maken. Maar wat is nou bepalend voor jouw identiteit? Wat is bepalend voor uw identiteit? Wat bepaalt je keuzes? Zeg je van, nou ja, op zondag ga ik naar de kerk. Dat mag. Maar door de week leef ik precies net zoals iedereen die hier zondags niet gezeten heeft. Laat je niet leiden door het woord van God, wordt er tegen je gezegd. Kom, doe mee. Doe niet zo vreemd. Voel je het gevaar? En voel je het weet, word je in een zorgeloze rust meegesleept. God als schepper. Geloof je dat nou nog echt? Geloof je nou nog echt in dat het zo belangrijk is om naar de kerk te gaan? Nou, je voelt er wel aan op wat voor manier dat sluipenderwijs gaat. Een levensgevaarlijke tactiek van de boze, van de antichrist. En voor je het weet, raak je alles kwijt. Want het gevaar van zorgeloze rust is dat het langzaam gaat. Het neemt steeds meer in van jezelf. En op een gegeven ogenblik ben je het geloof helemaal kwijt. Vers 12, daar staat dan, wordt het eigenlijk samengevat van hij deed. Nou, dat staat niet in vers 12, in ieder geval een van de versen. Het woord van God valt ter aarde. Dat betekent dus dat hij het woord van de Heere God aan de kant laat gaan. Dat is dus die zorgeloze rust. Je niet laten leiden door het woord van de Heere God. Nou, wat betekent dat concreet voor jou, voor u vandaag? Wat is bepalend voor je keuzes? Kun je ook nee zeggen? Op grond van het woord van God tegen vrienden die niet naar de kerk gaan. Tegen collega's, omdat je het weet. Mijn identiteit wordt bepaald door God zelf. Door wie de Heer Jezus is. Dus zorgeloze rust. Gevaarlijke tactiek. De tweede tactiek die hij toepast, dat komen we tegen in het 11e vers. Het steeds terugkerende offer werd aan deze ontnomen en zijn heilige woning neergeworpen. Wat gebeurt er dan? Het steeds terugkerende offer. Hier komen we bij het hart van de eredienst. Want wat is nou het steeds terugkerende offer? Nou, dat is het altaar wat er in de tempel staat. En dat altaar, dat wordt eruit gehaald. Je leest over dat terugkerende offer in Exodus 29, vers 36 tot en met 46. Exodus 29, je kunt het thuis nalezen. En wat staat daar? Nou, de Heer heeft het geboden dat er in de tempel, dat er in de tabernakel, een offer zal zijn. Nou, dat weten jullie ook, jongens en meisjes. In de tempel van Israël, in de tabernakel, daar is een offer. En dat offer brandt. En op dat offer, ja, daar worden soms heerlijke geuren geofferd, zodat het een prachtig reukoffer is voor de Heere God. Maar er worden ook schapen, lammetjes, runderen geofferd. En waar is dat dan teken van? Een teken dat de Heere God een God van genade is. Dat er verzoening is. Die offers die wijzen vooruit naar het grote offer van de Heere Jezus. En dat offer dat betekent ook van, met mijn zonde kan ik niet voor God verschijnen. God is een heilig God, maar God is ook genadig. Hij is het die vergeving geeft voor de grootste zondaar. Maar wat doet die Epiphanus? Jullie mogen best wel naar de tempel gaan hoor. Tuurlijk mag dat. Maar het altaar, het offer, dat haalt hij eruit. En na verloop van tijd zet hij er zelfs een ander beeld voor in de plaats. Ook dat is later gebeurd. Maar hij haalt het offer, hij haalt het altaar eruit. Merk jij, proeft u wat er nou gebeurt? Wat gebeurt er als je uit de eredienst van Israël, als je het offer, het altaar verwijdert? Dan hou je niks over dan alleen maar een vorm. Als het altaar er niet is, als er niet gesproken wordt over God die genadig is, die verzoening geeft, dan hou je niks over dan een zinloze rite, samenkomst. En zo is het ook vandaag. Als je het offer van de Heere Jezus uit de eredienst haalt, als we niet gericht zijn op hem die zijn leven gegeven heeft aan het kruishout, die de dood is ingegaan, die is opgestaan en die leeft, dan kun je net zo goed thuis blijven. Want een eredienst zonder offer, een eredienst zonder altaar, is leeg. En daarom is het zo belangrijk en zo goed om zondag samen te komen en gewezen te worden op de Heer Jezus, die zijn leven gegeven heeft als een offer. Hij is het die de toorn van God over de zonde gedragen heeft. En wat is het dan heerlijk om zondags te horen? Naar hem moet je gaan. Leg je zonde bij hem neer. En wie je ook bent, hoeveel er ook misgegaan is in je leven, ga naar de Heer Jezus. En bij hem is de vergeving voor de grootste zondaar. En waarom dan geen altaar in de dienst hier? Omdat de Heer Jezus gesproken heeft. Het is volbracht. Hij heeft het offer gebracht. En daarom hier in de kerk geen letterlijk offer. Geen letterlijk altaar. Eigenlijk trouwens wel een klein beetje. Als je kijkt naar het zichtbaar, de avondmaalstafel, tenminste de bekers en hier ook de schaal voor het brood, waar het op mag liggen, dat is natuurlijk in een avondmaalsdienst. Nou, dan word je er wel op gewezen, dat offer, maar ook door de preek. Dat het bloed van de Heer Jezus gevloeid heeft en zijn lichaam gebroken is. Dan hoor je het zeggen. Jezus Christus heeft het offer gebracht. En zijn offer kun je niet missen voor je persoonlijk leven. Je kunt natuurlijk heel godsdienstig zijn. Je kunt je elke dag aan de regels proberen te houden. Maar als je het offer van de Heer Jezus mist, dan heb je een eredienst. Dan heb je een geloof zonder altaar. Een geloof zonder offer. En daarmee kun je niet leven. En daarmee kun je niet sterven. En daarom mag je je eigen leven daar vanmorgen ook op nakijken. Van hoe sta ik daar nou zelf in? Heb ik een geloof met een altaar of altijd nog zonder? En dan zegt de Heer Jezus, richt je op mij. Leef van mijn offer. Het offer van de Heer Jezus. En wat is dat, een bevrijdend evangelie. Een evangelie en een eredienst met een offer. Het offer van de Heer Jezus geeft hoop en toekomst. Maar we kunnen er niet zonder. Zonder het offer is het niks. Maar dat heeft die Epiphanus heel goed begrepen. En daarom dus, dat offer uit de tempel. Dat betekent dus, geen dienst van de verzoening meer. Maar een leeg ritueel. Dat betekent trouwens ook nog iets anders. Want dat offer, dat staat niet alleen voor de verzoening. Dat staat ook voor de omgang, gebedsomgang. Met de levende God. We hebben dat gezongen met Psalm 141. Dat als dat offer wordt opgezonden, dat betekent dat. De Heere is aanwezig. Leven van zijn genade. Gemeenschap hebben met hem. Dat offer staat dus voor de aanwezigheid van de Heere zelf. En naar het Nieuwe Testament, door zijn Zoon, de Heere Jezus, is er toegang tot de levende God. Ook voor je persoonlijk leven. Dus laat het altaar er staan. Ook in het gebedsleven. Ik ga er nou verder niet al te ver op in. Maar we zien dus verzoening en het gebedsleven. Nou, wat hebben we ontdekt tot nu toe? Het is een vrij moeilijk gedeelte. Maar ik denk dat we al wel heel wat handvatten meegekregen hebben tot nu toe. We hebben gezien dat het heiligdom wordt veroverd, verontreinigd en dat de grootste aanval op de kerk, ook vandaag op je persoonlijk geloofsleven, is dat je meent een dienst te kunnen hebben zonder altaar. Nou, dat kan dus nooit. Derde wat we zien vandaag is die vraag. Hoe lang nog? Hoe lang gaat dit door? En misschien dat je het zelf ook wel denkt. Heere God, hoe lang nog? Nou zie ik al die strijd. Het heiligdom wordt verontreinigd. Er wordt een aanval gepleegd op het hart van de eredienst. En misschien sta je zelf ook wel midden in die strijd en je zegt het. Heere God, hoe lang nog? Hoe lang gaat dit nog door? Deze vraag die klinkt vanuit de hemel. Vers 13. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde, hoe lang nog? Waarschijnlijk is dat dus een engel in de hemel die de vraag stelt. Hoe lang zal dit allemaal nog duren? Hoe lang krijgen de machten de tijd om te strijden? Hoe lang duurt het nog voordat de Heere definitief ingrijpt en een einde maakt aan al dat geweld wat zich tegen hem verzet? Vraag van een engel. En ook wel een legitieme vraag. Ook van ons vandaag. We mogen die vraag stellen. Heren, hoe lang nog? Maar we ontdekken ook gelijk dat zelfs de engelen in de hemel het niet weten. Dat is alleen aan de Vader bekend. Hoe lang de strijd nog zal duren? En wat is het antwoord? Hoe lang duurt het nog voordat de Heer Jezus terugkomt? Voordat de strijd rondom het heiligdom is afgelopen? Maar ook zeg het net al. Het is alleen bij de Vader bekend. Maar toch krijgen we wel een paar aanwijzingen mee. Ook vanuit dit gedeelte. Want Daniël die krijgt twee antwoorden. Het eerste is dit, vers 14. Hoe lang nog? En dan krijgt hij te horen 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Het ligt er een beetje aan hoe je het uitrekent, maar ik denk dat dat om een periode van 3,5 jaar gaat. Dus Daniël krijgt te horen, krijgt te zien van deze periode zal 3,5 jaar gaan duren. Wat betekent dat? Nou, in ieder geval een belofte voor het volk Israël. Als ze die Epiphanes zien in zijn geweldige macht en kracht. En als ze denken, hier komt nooit meer een eind aan. En ze lezen de profetie. Dan heeft de Heer het al gezegd. De tijd van de antimacht. De tijd van elke macht die zich tegen God verzet. Is begrensd. Altijd. Ook vandaag. Alle machten zijn begrensd. De Heere regeert. En dat is wel belangrijk, ook in je persoonlijk leven. Als je het misschien uitroept in je gebed, Heere God, hoe lang nog? De tijd van het lijden, de tijd van de strijd, is begrensd. Er is geen moment waarop de Heere niet regeert. En Christus regeert nu. En tot in eeuwigheid. En hij heeft het beloofd. Ik ben met je. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Dat moet je niet vergeten. Hou die belofte vast. En het tweede wat Daniël ziet. Is dat Epiphanes. Zonder mensenhand. Wordt verslagen. Verbroken. Vers 25. Ja, tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan. Maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden. In de geschiedenis is dat werkelijkheid geworden. Hij wordt ziek, hij sterft en aan de onderdrukking komt een eind. Maar ik denk dat die woorden zonder mensenhand nog een diepere laag in zich hebben. Zonder mensenhand, wie zegt dat? Gabriël. Gabriël die spreekt hier tegen Daniël, vers 16. Hij riep en zei, Gabriël, laat hem daar het visioen begrijpen. Daniël krijgt de uitleg te horen van Gabriël. En Gabriël, hij is het, die aan het eind van deze periode van strijd, aan het begin van het Nieuwe Testament, naar deze wereld wordt gestuurd. En opnieuw krijgt hij een boodschap. En wat zegt hij dan? Tegen een jonge vrouw Maria. Dat zij een kind zal krijgen. Een kind. Wat geboren zal worden. Zonder mensenhanden. Maar het zal een kind zijn gekregen van de Heilige Geest. Dat kind zal regeren. Dat kind zal een koning zijn. En wat voor een koning? Ik zie daar een ram. Ik zie daar een geitenbok. Maar daarboven zie ik een andere staan. Ik zie een lam. Dat staat als geslacht. Het lam dat staat. Dat betekent. Het lam regeert. Is de baas over alles in deze wereld. Maar het staat ook als geslacht. Als een teken. Dat welke aanval er ook gepleegd wordt. Op het offer. Het offer en het altaar, dat God het niet toelaat. Dat het altaar wordt verwijderd. Want het lam van God staat voor eeuwig. Als geslacht, dat is de Heer Jezus. Die zijn leven gegeven heeft aan het kruis. En rondom dat lam zie ik een grote schare. Die juicht in het heiligdom. Het offer is gebracht door de Heer Jezus. En wie leeft van dat offer? Wie het mag weten, Jezus Christus, hij heeft mijn straf gedragen. Hij heeft de weg naar God de Vader voor mij geopend. Die mag weten, ik ben veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. wat het Lam regeert en wie met hem zijn, die mag eeuwig leven in het heiligdom. Wat ben je gezegend als je vandaag leeft onder de regering van dit Lam, als je voor eeuwig in zijn heiligdom mag zijn, in zijn heilige tempel. Amen. Zingen van Psalm 54, het tweede, derde en het vierde vers 54, 2, 3 en 4. Zullen we nog danken en ook bidden? Heer in de hemel, wij danken u voor uw belofte. Dat u regeert, u die aan de rechterhand van God de Vader zit. U regeert als een koning. Als het lam. Dat staat als geslacht. Heere, wat een wonder. En door dat offer is er toegang voor zondaren. Heere, geef dat we ons daaraan vast zullen houden. Heere, bewaart u ons ervoor dat we een geloof denken te kunnen hebben zonder altaar. Heere, geef dan ook bekering en verandering. En ja, Heere, dat we ons erover mogen verwonderen. Dat u het bent die uw Zoon gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En Heere, wat is het dan goed om zondag samen te komen en te horen. Het aangezicht te krijgen. Er is vergeving voor jou. Voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Heere, wij danken u. Voor het offer wat u heeft gebracht. Heere, wij bidden u dat u uw kerk ook staande houdt in de strijd. Heere, bewaar en vermeerder uw kerk. Verbreek de werken van de boze en Heere, hou ons ook vast als we het soms uit kunnen roepen. Heere, hoe lang nog? Dat we dan ons vasthouden aan uw belofte. Dat u komt. Dat u trouw bent. En dat alle machten die zich tegen u verzetten, het onderspit delven. En eeuwig zullen vergaan. Heere, bewaar zo uw volk Israël. Heere, wij bidden u dat uw volk Israël ook mag zien op de Messias, de Heer Jezus. Heere, maak uw belofte aan uw volk waar. Ook in de strijd rondom het heiligdom. Heere, geef vrede aan Jeruzalem. Geef vrede op deze wereld. En kom met uw heerlijk koninkrijk. Heere, zegent u ons deze zondag. Bewaart u ons en schenkt u ons alles wat nodig is. Breng ons als het mogelijk is ook vanmiddag weer hier in uw huis samen. Om opnieuw te horen over wie u bent. In uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, dit bidden wij in de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog zingen van Psalm 96, het vijfde en het zesde vers. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen. Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. Verheft zijn deugend blij te moe. Brengt in zijn huis hem offer toe. Hem die de volken moeten vrezen. En ook het zesde vers van Psalm 96. verband met de verjaardag van de koning afgelopen donderdag zingen we straks na het amen van de zegen nog twee coupletten uit het Wilhelmus, ons volkslied. Het eerste vers en ook het zesde vers. Het schild en de betrouwen. We mogen naar huis gaan onder de zegen van de Heere, in de wetenschap dat Hij regeert en met ons meegaat. Ontvang dan de zegen van de Heere. Wees God een zegen voor ieder die God op u en jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.